Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijks update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over de comeback van OpenAI, dus van ChatGPT. De laatste weken hebben we het natuurlijk vooral gehad over Anthropic, maar is OpenAI weer terug aan de top? Daarnaast gaan we het hebben over hoe kom je als school erachter of je op de goede weg bent met de integratie van AI in het onderwijs. We gaan het hebben over een experiment van Tom, wat nogmaals onderstreept hoe krachtig AI is. Dan gaan we in het hoofdthema gaan we het hebben over open weights AI-modellen. Een onderbelicht thema dat veel impact gaat hebben op ons onderwijs. En als je niet weet wat open weights AI-modellen zijn, dat komt helemaal goed. Daar nemen we je mee.
Teaser.
Yes. Marcel, heb je wat meegenomen?
Nou, ik was vooral, want we hebben vakantie. En ik dacht ook fijn dat ze in Amerika hebben ze ook gespreide vakanties. Net zoals in Nederland, maar dat doen ze niet midden, noord, zuid of zo.
Ja.
Maar daar doen ze dat per bedrijf. Dus Google en Anthropic zijn blijkbaar op vakantie.
Ja,
OpenAI heeft nu het moment, om, dat is echt fijn voor ons.
Helemaal losgegaan.
Die zijn helemaal losgegaan.
Best wel fijn, want dan kunnen we daar ook nu de tijd voor hebben dat als Anthropic en Google even rustig gaan doen,
juist,
kunnen we dat ook goed bespreken.
Ja, dat is heel fijn, want wij verzamelen natuurlijk de nieuwtjes even voor de luisteraars. En dan hebben we meestal een... allerlei verschillende nieuwtjes moeten we een beetje filteren. Maar nu zei ik, ja, we hebben best veel nieuwtjes, maar ze zijn allemaal van OpenAI.
Ja, en een paar dingen van onszelf.
Ja. Dus je zei in de intro, staat OpenAI weer aan de top. Nou, dat staan wij natuurlijk. Maar daaronder, dus vechten om de tweede plaats, toch?
Hey, laten we beginnen, want waar ben je het meest enthousiast over?
Nou, voor mij is heel helder. OpenAI lanceerde vorige week ChatGPT Images 2.0, volgens mij noemen ze het. Mm-hmm. En het model schoot meteen naar de eerste plek op de Image Arena ranglijst, met een voorsprong van 242 punten op de nummer 2. Wat dat dan ook mogen zeggen. Het is de grootste sprong die lijst ooit zag. De grote winst zit volgens OpenAI in tekst in beelden. Het volgen van complexe instructies en het renderen maken van details die eerdere modellen lieten sneuvelen. Denk aan kleine lettertjes, iconen, user interface elementen en dichte composities. Klinkt allemaal heel ingewikkeld. En tot 2K resolutie, dus best wel gedetailleerde plaatjes. Bloomberg wijst erop dat OpenAI nadrukkelijk mikt op professionals. En dat zijn docenten ook. Met betere grafieken, wetenschappelijke diagrammen, tekst in meerdere talen. Het model is beschikbaar voor alle ChatGPT en Codex gebruikers. ChatGPT Codex is de app van ChatGPT, hè? Die heb je eigenlijk automatisch als je wil. Al zit de zogenoemde thinking mode, dus de beste plaatjes voor meerlaagse composities en consistente personages achter een betaald abonnement. Wow.
Poeh.
Hey Tom, en even dit klonk allemaal als een waslijst aan indrukwekkende dingen die je misschien helemaal niet zoveel zegt. En wij hebben natuurlijk een hele tijd terug over Nano Banana heel veel gehad. Het model van Google. En Nano Banana 2 intussen, dat was volgens ons toen toch zo goed. Ja, hoezo nog beter? Ja, leuk. Ook net zo iets beter. Wat betekent nog beter dan? Want dit is echt veel beter.
Ja, je zei iets beter, maar dit is zoveel beter.
242 punten.
Nee, dit is, ik ben helemaal verbaasd over hoe goed dit image model is. En ik denk dat we daar in het onderwijs heel erg veel aan hebben. Ik heb best wel wat experimenten gedraaid. Ik kan zo nog even wat dingen zeggen wat ik daaruit heb gekregen. Maar eigenlijk bijna elke keer was ik heel erg onder de indruk. En we zitten ook in die EduGen AI WhatsApp groep bijvoorbeeld. En ik had het gevoel dat mensen daar helemaal niet zo enthousiast of het was daar gewoon een beetje stil daarover of zo. Terwijl ik ben hier zo enthousiast over.
People are sleeping on it.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Even twee dingen die ik heb gedaan. Ten eerste heb ik een lessenreeks laten ontwerpen binnen ChatGPT. En toen heb ik gevraagd, hoe kunnen we nou per les hier een infographic van maken, zodat we dat als handout kunnen meegeven. En ik ben dus economiedocent geweest op middelbaar onderwijs. Dus een van de dingen die ik vaak probeer is iets met prijselasticiteit. Het is best wel een lastig ding. En er zitten ook veel grafieken in. En zitten berekeningen in van alles en nog wat. Die handouts, die waren maar zo ongelooflijk goed. En ik dacht, dit is zo bruikbaar. En alle letters staan goed. En gewoon alles in het Nederlands. Het verschil is zo enorm. En zoveel praktische toepasbaarheid. Ja, ik werd hier heel enthousiast op.
Nou, ja, ik vond helemaal niks.
Ja, jij zit even op je telefoon onder de podcast.
Ja, ik zit even een plaatje te kijken wat ik jou stuurde gisteren.
Ja, 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 ja.
Want er zijn... bij mij is er in mijn hoofd echt iets geklikt. En ik ga dat proberen te duiden. En net werd het me nog weer wat duidelijker. Dus misschien zeg ik het over 3 weken wel in 1 mooie volzin. En dan zit ik nu nog een beetje zoeken, zeg maar, hardop denken.
Ja.
Maar ik dacht eerst, ja, hoe veel beter kan een plaatje zijn? Ja, dan is het nog fotorealistischer of de tekst zonder foutjes. Ja, allemaal leuk. Maar Nano Banana maakt al bijna geen tekstfouten meer.
Jawel. Nano Banana maakte wel echt... Als je infographics maakte, deed hij altijd tekstfoutjes. Dat was heel
moet je wel denken aanzetten.
Een paar kleine dingetjes fout.
Ik heb ze zelden nog.
Nu niet meer.
Ik heb ze zelden nog bij de nieuwste versie. Ja, maar precies. Ik dacht, oké, prima. Dan haalt hij dat laatste typfoutje er ook uit.
Mm-hmm.
Maar het punt is volgens mij dat je... kijk, hier zit een denkmodel bij, zeg maar. Dus dat ding gaat echt nadenken. Kan dingen opzoeken. Kan dingen vergelijken. Ik zal 2 voorbeeldjes noemen die ik heel gaaf vond en dan even mijn conclusie.
Mm-hmm.
De eerste voorbeeld is dat je bijvoorbeeld gewoon een stripverhaal kan laten maken. En ik had een stripverhaal, dat heb ik in de nieuwsbrief staan voor degene die je ook leest. Stripverhaal laten maken over het model zelf en hoe dat werkt. En dan had ik gewoon een hele slechte prompt gegeven van maak er maar een stripverhaal van. In de hoofdrol moet een karakter zijn, een beetje stripfiguurtje. En dan maakt hij gewoon 2 pagina's, consistent, alle plaatjes kloppen. Het verhaal klopt ook inhoudelijk, dat is volgens mij het punt. En het tweede was, wat ik jou dus stuurde, waardoor ik op mijn telefoon zat nu, was een gast op Twitter. Ik heb daar zelf ook mee zitten spelen. En die had een soort museumkaart van een uitgestorven sabeltandtijger, zeg maar.
Ja.
Met daaromheen, dus je ziet heel mooi die sabeltandtijger, echt fantastisch uitgebeeld. Maar daaromheen staan alle gegevens die je ook in een museum zou krijgen, met allemaal kaartjes, grafieken erbij, wat er precies is. Je kan inzoomen tot je een ons weegt, maar alles klopt. En ik heb daar een beetje op zitten itereren met jou, het ontstaan van de computer, weet ik veel wat. En toen ik daarover na ging denken, dacht ik, ja, wacht even, maar het verschil tussen tekst en plaatje verdwijnt hier. Dus hoe kan jij informatie overbrengen? Nou, dan schrijf je een boek met heel veel tekst. En daarbij stop je een plaatje. Maar nu is het niet meer of je schrijft tekst of je schrijft plaatje. Maar je maakt met behulp van een plaatjesgenerator die na kan denken de krachtigste vorm van informatie. En dat kan een grafiek zijn, een stukje tekst erbij, een plaatje. En dat was allemaal loszand, waardoor je er een stukje bij een coherente tekst kon plaatsen. Maar nu kun je het geheel gewoon door een image generator laten maken. Dus je kunt volledige lesstof laten genereren. Je hoeft niks meer te typen. Dat stukje tekst, dat doet dat ding wel.
Ja.
Het is echt, het is mensen, ik zou zeggen...
Ja, ik heb je een heel mooi voorbeeld van wat je nu zegt. Want... Ik ben best ook wel veel bezig geweest met examenvragen laten maken door ChatGPT. En textueel kan hij dat heel goed, maar met afbeeldingen erbij was het dan weer irritant. Maar nu kan je gewoon vragen, maak een afbeelding van een examenvraag over dit. En de tekst gaat natuurlijk allemaal goed en de grafieken gaan goed. En een hele Lorentz-curve was gewoon perfect weergegeven. En alle coördinaten binnen een grafiek kon hij goed doen. Dus als je nu een examenvraag wil gaan maken, dan kan je dat misschien nog wel beter met de image generator doen.
Juist.
Dan met het chatmodel. En daar zeg je van, hey, het gaat een beetje over van naar een andere modaliteit. Ik ben zo onder de indruk.
Dus Word is klaar, als ik hem even helemaal extreem doortrek. Zeg maar, het typen van iets is niet meer nodig, want je maakt een plaatje waar die tekst al wel in zit.
Vind ik wel heel ver gaan.
Ja, ik kan grote stappen maken in mijn hoofd. Even om een punt te maken.
Oké.
Ik zeg niet dat je geen tekst meer gaat gebruiken, maar we hebben het toch vaak gehad over handboeken. Nou, je hebt er hier eentje open liggen.
Ja.
Of handboeken. Onze sponsorboek ligt hier eventjes voor straks.
Het AI van Columbus.
Het AI van Columbus. Is trouwens een goede boekentip. maar daar staat een hele hoop tekst in. En wat Hans in dit geval heeft gedaan, want ik heb zelf laatst een boek geschreven, zo werkt dat. Dan laat je plaatjes maken of kan AI genereren, dan moet er een beetje bij passen. Maar het zijn 2 gescheiden producten en dat gaat morfen, dat gaat in elkaar over. Ik probeer dit, het is echt bizar.
Ja, en we hebben nog wel natuurlijk dat we de betaalde versie gebruiken. Dus je hebt de thinking, als je dat aanzet met je betaalde account, krijg je nog betere afbeeldingen. Daar hebben wij het over, daar zijn we zo enthousiast over. De nieuwe gratis versie is ook veel beter. Dus probeer dat ook gewoon als je gratis account hebt.
Oké. Ja, die heb ik nog niet geprobeerd, maar...
Ja, ik heb het ook een beetje geprobeerd om gewoon even te kijken wat het verschil is. En die was ook gewoon hartstikke goed hoor. Maar ja, met betaalde kant krijg je meer.
Hey, we hebben nog meer nieuws van OpenAI, toch?
Dus, en je hebt wat afbeeldingen en zo dergelijke in onze AI Speakbrief, ja? In de nieuwsbrief
In de nieuwsbrief heb ik een strip staan.
Oké.
Dat vond ik gewoon een leuke use case, maar...
Eigenlijk moeten we meer dingen rondom het onderwijs gaan delen, denk ik. Maar dat komt, denk ik. Dit is zo groot. Oké.
En dus OpenAI staat 100% aan de top als het gaat om image. Maar precies. Dan ook echt met afstand.
Precies. Volgende nieuwtje. OpenAI lanceerde donderdag GPT-5.5. 6 weken maar na GPT-5.4. Een tempo dat illustreert hoe hard de modellenrace nu loopt. Het bedrijf noemt het zijn slimste en meest intuïtieve model tot nu toe, met de nadruk op agentic work, dus complexe taken waarvoor het model zelf plant, tools gebruikt, zijn werk controleert en doorgaat tot het klaar is. Het scoort op coderings en onderzoeksbenchmarks bijna overal bovenaan. Het model is beschikbaar voor Plus, Pro, Business en Enterprise. De gratis gebruikers die blijven bij 5.4 en dan ook nog eens instant. Marcel, ben jij eigenlijk al overgestapt?
Nou ja, ik betrap mezelf erop dat ik een soort vendor lock heb naar Claude.
Okay.
Daar werk ik nu al 2 jaar bijna de hele tijd mee. En dan komt er af en toe een model wat... Ik kan me herinneren, vorig jaar zei jij... Hoezo zit jij nog ergens anders op? Gemini is nu het beste. Daar mm-hmm. zit ik volledig op. En mm-hmm. 2 weken later zaten we allebei op Claude.
Want ja, klopt.
En dat switchen, zeg maar. Ik doe dat beroepshalve. Ook een beetje voor de luisteraar, zeg maar. Om het te blijven testen en voor mijn eigen interesse. En ik heb nog een aantal... En dat straks ook bij het nieuwtje. Ben met een aantal projecten bezig. En daar zit ik zo in Claude dat ik daarbij blijf, zeg maar.
Ja.
De dingen die ik getest heb, moet ik zeggen, is echt wel een verschil. En waar ik me aan ergerde bij ChatGPT, waardoor ik eigenlijk er heel weinig nog mee werkte, was dat dat ding op de een of andere manier minder intuïtief je begrijpt.
Ja.
Een beetje robotachtig voelt, zeg maar. Ook teksten niet zo goed maakte, zeg maar. Dus het proefde niet zo lekker. Het coderen was al bijna net zo goed of even goed. En ik denk dat dat nu beter is, maar dat heb ik gewoon nog niet getest. De testjes die ik zie zijn allemaal beter.
Dat intuïtieve wat jij zegt, dus dat het je eigenlijk gewoon begrijpt, dat hebben zij ook zelf uitgesproken, dat een van de dingen is wat het meeste upgrade is. Dus je hoeft nu echt een stuk minder goed te prompten, zeggen ze ook, hebben ze gewoon letterlijk gezegd, om tot een goed antwoord te komen. Dus dat ding begrijpt je beter.
Ik heb op mijn computer, Shift 1 is mijn uitroepteken.
Ja.
En die gebruik ik af en toe 3 of 4 keer achter elkaar met enige woede, omdat een AI mij niet begrijpt. Dit wil ik niet, tak. Nee, gewoon dit. Nee, niet dat, zeg maar. Dat is ook heerlijk om boos te zijn op de computer, zeg maar.
Ja,
dat is ook fijn voor je gezin dat je dat op je computer legt. Of nu doe ik het via mijn computer naar OpenAI. En ik merk dat ik dat nu echt veel minder hoef te doen. Dat is een belangrijke graadmeter voor het plezier wat je hebt. Ik wil nog 2 dingen noemen. Eén is de hallucinatieresistentie. Scrabble dat maar eens bij elkaar. Oh, 3 maal woordwaarde. Ja, toch?
Dan ga je wel winnen.
Ja,
hallucinatieresistentie. Dus
het vermogen om je als model, zeg maar, te verzetten tegen bluffen.
Okay.
Nou, dat wordt er een beetje uitgetraind, hebben we al vaker gezegd. Hè? Dus dat een model in de training wordt het eigenlijk beloond om altijd maar een antwoord te geven. Maar het moet eigenlijk beloond worden door te zeggen, ik weet het even niet. En daar zijn ze natuurlijk mee bezig, waardoor dat die modellen sowieso minder hallucineren. Maar de resistentie betekent ook in dit model dat hij echt even nadenkt voordat hij iets zegt en het ook even checkt. En daar is blijkbaar ook goed op getraind, want het is gewoon veel minder. En dat is een van de dingen die je toch vaak bij workshops hoort. En zeker de influencers die een beetje tegen AI zijn, roepen altijd die dingen die bluffen en die verkopen ook onzin. Ik denk dat dit soort modellen op dit moment gewoon eigenlijk minder bluffen dan de gemiddelde docent.
Ja.
Dat denk ik echt.
Denk ik ook. Ik hoor nog heel vaak bij workshops en dergelijke mensen zeggen van, ja, het hallucineert, niet citaties, maar bronnen.
Ja.
Maar wat ik net al zei, het werkt heel erg agentic. Dus het controleert zichzelf constant. Het gebruikt tools, waaronder ook het internet. Dus het kan gewoon al die dingen heel simpel opzoeken. Ja, als je echt een beetje dit soort modellen gaat gebruiken, je moet er wel voor betalen dus, maar dit soort dingen hallucineren zoveel minder.
Ik heb nog 1 ding. En dan gaan we over naar onze eigen nieuws, denk ik.
Ja,
dan hebben we genoeg OpenAI. Jacob Pachocki.
Ja,
Jacob Pachocki. Nee, dat is het hoofd van onderzoek van OpenAI. Hij zit er al vanaf het begin, een briljante Poolse gast die heel moeilijk verstaanbaar is.
Echt een Poolse nerd is dat.
Ja, een mooie gast.
Ja.
Hem werd gevraagd, 6 weken tussen GPT 5.5 en 5.4. En even voor de duidelijkheid, GPT 5.5... is niet een vervolg op 5.4 in de zin dat ze het model nog iets beter getraind hebben. Het is een nieuw getraind model. Dat is echt wel groot nieuws. Ze hebben dat SPUT-model, dat PIPA-model, hebben ze een nieuw getraind. Dit is de eerste variant daarvan. Het gaat nu heel snel, zijn we er bijna. En die Jacob die zegt, als wij gaan terugkijken, dan blijkt dat de afgelopen paar jaar, dus sinds wij deze podcast maken, achteraf gezien als traag worden beschouwd. Dus hij vindt, 6 weken zegt hij, ja, dat denk je nu dat snel is. Wacht maar.
Dus de afgelopen jaren is de progressie niet zo hard gegaan.
Het is niet zo hard gegaan. En de tijd tussen nieuwe modellen uitkomen wordt steeds korter, terwijl de sprongen eigenlijk net zo groot blijven. Dus 5.5 is echt veel beter dan 5.4.
Ja.
Dat is 6 weken. Hij zegt, over een jaar is dat week na week, bij wijze van spreken. Dit gaat alleen maar harder. En die man, zitten een paar iteraties vooruit in die labs.
Ja.
En zij zien geen enkele reden om te denken dat dit minder wordt. Sterker nog, ze gaat alleen maar versnellen. Want die modellen kunnen zichzelf ook verbeteren een beetje. En helpen, met het verbeteren van zichzelf.
Ja.
Wilde ik nog even zeggen. Ja. OpenAI staat wel redelijk aan de top weer. Hoewel ik denk dat voor de gewone gebruiker er niet zoveel verandert. Die modellen zijn eigenlijk al goed genoeg voor 95-98%.
Maar de gewone gebruikers gebruiken ChatGPT. Dus die hebben nu betere afbeeldingen. Als je gratis hebt, dan heb je niet een beter model. Als je betaald hebt, heb je een stuk beter model.
Juist.
Hey, we gaan even door.
Ja, eigen nieuws eventjes. Want wij hebben vakantie, maar dan werken wij misschien juist wel extra hard. Want dan hebben we eindelijk tijd om ook eens dingen te doen. Hè? Zo is het.
Ja, dat is echt wel.
Dus bij AI voor Docenten willen wij graag het platform zijn voor verantwoorde AI-integratie in het onderwijs. En daar gaan wij goed op. En daarvoor hebben wij eigenlijk, bedachten wij onszelf al, heel veel materiaal verzameld. Bijvoorbeeld onze raamwerken AI-geletterdheid voor docenten en AI-vaardigheid voor studenten-leerlingen, het kiesmodel.
Mm-hmm.
En we zijn nu bezig om alles bij elkaar te brengen. En nieuw is hierin de schoolscan. Dat pakt overigens niet zo lekker, realiseer ik me.
Schoolscan.
Sluwe slaantje. Schoolscan. Het is een scan, het is een gratis tool waarmee scholen op basis van onze raamwerken een aantal vragen beantwoorden. Rond de 30 vragen op een aantal thema's over AI-integratie in hun school. En daarna krijgen ze een uitgebreide analyse waarin eigenlijk de stand van zaken staat over hoe sta je er als school voor? Waar ben je al sterk bezig en waar heb je echt aandacht nodig?
Oké, dus ze krijgen een soort analyse van wat goed gaat, wat nog niet goed gaat.
Ja, maar we gaan dan nog een stapje verder.
Oké. Mooi.
Dit is niet vooropgezet. Nee, we gaan nog 2 stappen verder. De eerste stap is dat je vervolgens als school, op basis van die analyse, kun jij jouw beleidsdocument, jouw eigen beleidswerk rondom AI, kun jij in de app zetten. Dat is overigens allemaal, privacy... bestendig, want wij slaan niks op, Dus
Ze het niet willen delen? Is dat geheim?
Weet ik niet. Maar zelfs als dat een vraagpunt is, we doen er verder niks mee,
Mm-hmm.
Maar dat beleidsstuk wordt geanalyseerd en dat doen wij op basis van 50 voor die specifieke context, bijvoorbeeld VO of MBO, casuïstieken. Dus bijvoorbeeld een casus van een docent heeft iets gedownload of geüpload in ChatGPT. De open versie, of een student of leerling heeft dit gedaan, enzovoort.
Ik word hier heel enthousiast van. Want ik hou helemaal niet van beleidsstukken en dat soort dingen. Dat gaat weer ergens in een laadje. Zullen we met de praktijk bezig zijn? Maar wat je dus hebt gemaakt, want jij hebt dit vooral gemaakt, Marcel, credits naar jou. Je hebt allerlei casussen uitgeschreven. En dan wordt er gekeken, dan staat dit op die manier in het beleidsstuk. Dus een docent heeft een les gemaakt en heeft die AI voor gebruikt, maar dat heeft hij niet gecommuniceerd naar zijn leerling of studenten.
Is dat niet transparant? Okay? Ja, precies.
Dat soort hele praktijksituaties, dat vind ik heel interessant.
Ja, dus je test eigenlijk aan de hand van praktijksituatie of je beleid voldoet. Kun je antwoord geven op basis van jouw beleid op een vraag die een docent of leerling zal hebben of een ouder zal hebben? Dat is 1. Dat is stap 2, alleen sommige scholen hebben nog geen beleid. Dus wat je ook kan doen is ons vragen op basis van de analyse die je al gemaakt hebt bij die vragen. Schrijf eens beleid voor ons. En dan krijg jij een Word-document gestructureerd op onze raamwerken. Dus dan heb je eigenlijk alle aspecten die in een beleid horen te staan, heb je er staan. Maar dan hebben wij niet bepaald wat je beleid moet zijn, maar hebben wij eigenlijk uitgewerkt op basis van de analyse wat jouw beleid tot nu toe is, met vragen daarbij van hier moet je eigenlijk echt eens verder over na gaan denken, want dat is nog niet goed uitgewerkt. Dat is stap 2.
Ja. Hey, wat kost dit grapje?
€0. Ja, dat kost ons een heel klein beetje geld, want er zit natuurlijk een slimme chatbot achter.
Nee, ik bedoel voor de
scholen.
€0? Voor de
dat is allemaal gratis. Dus we willen dit gewoon ook echt als hulpmiddel gebruiken voor scholen. Want ik denk, en dat merk ik ook in gesprekken met scholen, dat scholen denken dat ze een vraag ergens voor hebben, maar als je in gesprek gaat, blijkt ze nog veel meer vragen te hebben. En hier, deze app brengt dat een beetje bij elkaar, zei ik een halve. Maar er is nog een stapje. Dat vind ik een hele gave stap nog. Want als je dat dan hebt, dan heb je dus in allebei de gevallen, of je nou je eigen beleid al had of nog niet, heb je in ieder geval scherp waar jouw beleid nog aandacht vergt.
Mm-hmm.
En welke punten je moet bespreken. En dan hebben we voor ons raamwerk, hadden we al gesprekskaarten. Hebben we al vaker in aangebracht. Dat is eigenlijk om met je team of met je school over al die aspecten, transparantie, privacy, ethiek, noem maar op, om daar gericht gesprekken mee aan te gaan, waardoor je je beleid kan vormen. En ik heb nu ook voor de kiessystematiek voor de AI-vaardigheid van leerlingen en studenten een gesprekskaartenset gemaakt. Waar je eigenlijk op de letters gaat nadenken met elkaar. Hey, wat doen wij hier al in? En doen we dat al systematisch? En hoe willen we dat gaan implementeren? Dus dat geven we allemaal eigenlijk aan de school. Als je dat allemaal doet, dan ben je in een paar stappen en in een paar sessies, heb je in ieder geval zicht op waar je staat en waar je moet werken.
Ja.
Nou, ik vond dat heel gaaf. Ik heb daar echt met heel veel enthousiasme aan gewerkt. Dus we gaan dat lanceren.
Ja.
De app, hopelijk lukt het deze week. Dus als je luistert, zou het al op de site moeten staan. Anders komt het de week daarop.
Ja. Ja, ik word hier heel enthousiast. Ik had vorige week nog gebeld met iemand die zei van, Tom, we willen je uitnodigen voor een workshop. En de status is dat wij eigenlijk nog niets hebben gedaan. En bijvoorbeeld al onze toetsen, die zijn nog niet AI-proof of AI-ready. En ja, eigenlijk staan we nog op punt nul. En dan schrikken, want wij komen dus meestal op de plekken, maar die ons nog vragen, die hiermee bezig zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat er nog zoveel scholen zijn die hier nog echt op het begin mee staan. Ja, die hebben hulpmiddelen nodig. Ja, dat is wat willen aanreiken.
Half uurtje tijd, 10 minuutjes, kwartiertje voor die vragen en die analyse. Als je dat goed bestudeert, beleidsplan erin, die analyse goed bekijken. En dan kun je aan de slag, want dan kun je gewoon onze gesprekskaartensetjes downloaden.
Ja, mooi.
Ja, ja, toch?
Heel gaaf. Hey, ik heb nog één laatste nieuwtje. En het is meer een praktijkding. Ik gaf laatst een workshop een paar weken geleden over vibecode. En toen kwam een docent naar mij toe. En die zei, Tom, ik heb 2 boeken geschreven. En ik zou die heel graag willen omzetten in een audioboek. Kan jij dat vibecode voor mij? Want jij kan toch heel goed vibecode? Toen zei ik tegen hem, ja, waarschijnlijk gaat dat wel lukken. Ik ben heel druk. Dus ik moet even kijken wanneer ik tijd kan vinden.
Klinkt als doable.
Ja, klinkt als doable, toch?
Ja.
Toen had ik vorige week, moest ik voor mijn kind zorgen in de nacht. Die was wakker en die wilde niet slapen.
Je gaat nu vertellen dat jij midden in de nacht hebt zitten vibecoden.
Ja. Want zeg maar, als ik een boek ga lezen of zo, dan val ik zelf in slaap. Dat moest even niet op dat moment. Ik moest echt even bijblijven. Dus ik pakte mijn laptop erbij en ik dacht, ik ga geen mails doen. Ik ga geen administratie. Ik ga iets leuks doen. Dus ik dacht, hey, ik heb dit project nog liggen. Toen heb ik denk ik in half uur uit 3 kwartier heb ik een website gemaakt waarbij je een boek kan uploaden. Dus hij had gewoon een Word document van zijn boek had hij naar mij gestuurd. En dat had ik zo gemaakt dat hij dat dus per hoofdstuk en ook per subhoofdstuk kon je nog selecteren, kon omzetten naar MP3, maar ook naar M4B. Dat zei Claude natuurlijk weer tegen mij. Hey, misschien wil je het niet naar MP3, maar
Tuurlijk, MP3.
ja, je wilt in audioboek format hebben.
Juist.
Zodat dat in één keer zo komt. En dan kan je dat gewoon in je appje gooien of zo, whatever. Nou, dat ding weet natuurlijk veel meer dan ik daarover. Maar ik denk half uur, 3 kwartier had ik gewoon een website waarop dit allemaal werkte. En toen begon ik te denken van, hey, nu heb ik dus iets gemaakt waarbij je uploadt een boek en het destilleert eigenlijk de verschillende hoofdstukken. Want dan kan je dus heel goed apart kan je die hoofdstukken aanklikken en dan heb je die informatie. Maar je kan natuurlijk ook daar een leerboek in zetten. Nou, dat kan je al laten uitspreken, dat zou kunnen. Maar we kunnen dat ook heel simpel op de website gaan zetten. En we kunnen dat natuurlijk omzetten naar allerlei andere verschillende modaliteiten. Dus ik dacht van, hey, je kan. Ik zat ook meteen te denken aan de website van Kim van vorige week. Ik weet niet of je dat nog weet.
Zeker.
Dat zag er top uit, maar dat is best wel een simpele website is dat. Maar je kan heel makkelijk, als je vanuit een boek werkt en je hebt de informatie gedestilleerd, wat eigenlijk automatisch al gebeurde, kan je zeggen, hey, maak hier een quiz van. Laten we eens hele gave handout of infographic erover maken met onze nieuwe image generator. Laten we hier eens een speech-to-speech chatbot achterzetten met de informatie van dit hoofdstuk, zodat je het kan overleggen met hem. Je kan, nou, ik heb nog 10 dingen in mijn hoofd wat je hiermee kan. En toen dacht ik van, oh, maar dit is niet eens moeilijk om te maken. Dit is vrij simpel op dit moment. En als je weet hoe makkelijk dit gaat, en dan zegt zo'n gast van OpenAI nog van, hey, maar wacht even, het is eigenlijk helemaal niet zo hard gegaan de afgelopen tijd. Het gaat alleen maar harder.
Jacob. Zo'n gast.
Toen dacht ik van, ja, het onderwijs gaat zo erg veranderen. De hele wereld gaat veranderen. Ja,
ik weet dat een aantal luisteraars nu denkt, Tom, een boek er zomaar inzetten. Is dat van jou dan, dat boek?
Nou, dat was van hem, hè? Dus
ja, precies. Maar dus wil je dit veralgemeniseren, het moet natuurlijk wel jouw materiaal zijn. Even als
Ja, Ja, nou, jij hebt ook natuurlijk een experiment gedaan waarbij je zelf boeken maakt en dergelijke. Dus
zeker.
Daar zit niet meer het probleem. Maar zeg maar dat, we hebben het ook wel eens gehad over die, hoe heet die partij nou, die nieuwe leerboeken?
Neon.
Die moeten dit soort dingen natuurlijk gaan doen. Die moeten geen boeken gaan uitbrengen. De boeken moeten de basis zijn voor dit soort leeromgevingen. Lijkt mij zo logisch. En laatste ding, want ik zie dat je door wil. We zijn al heel lang bezig met de nieuwtjes. Ik moet nog heel erg lachen, want iemand stuurde een bericht naar me toe en die zei van, zei je nou echt vorige week in de podcast dat jullie site niet gevibecode is? ja, dat hebben we echt gezegd. Maar het ding is, een jaar geleden, dames en heren, kon dit allemaal niet. Het was ongeveer onmogelijk met wat wij nu doen, gewoon in het Nederlands praten tegen een AI, om dit allemaal op te zetten. Wij kunnen niet coderen voor de duidelijkheid. Die AI is gewoon in de afgelopen jaar heel, heel, heel erg veel beter geworden.
Dat. Ja, eens. Ja, ik merk het elke dag. Schoolscan. Voorbeeldje. Ik doe het denkwerk en dat ding fixt het allemaal. Ja.
Ongelooflijk. Hey, we gaan door. We hebben nog een best practice. En de best practice van deze week komt van Ramon Visser. En hij heeft een website dat heet nulerenvoorlater.nl. Er staan allerlei tools op. Nou, je kan dat allemaal lezen. Maar de tool die ik even wil uitlichten is hostaroom.online. Dus hostaroom.online. Wat je kan doen, en het is helemaal gratis. Je kan als docent, maar bijvoorbeeld ook als je bent in een vergadering bijvoorbeeld zou kunnen, of overal maar waar je een soort van online meetingruimte wil hebben, kan je een room hosten, gratis. Dus je zegt host een room. En dan kunnen mensen daar heel simpel in komen.
Digitale room voor de duidelijkheid.
Ja, precies. Ja. Precies. Dan kunnen mensen heel simpel daarin komen. En dan kan je dus heel makkelijk een quizje geven of een interactieve muur maken of een timer aanzetten of dat mensen hun handje kunnen opsteken of heel simpel vraag en antwoord krijgen. Ja, volgens mij iets heel simpels, in ieder geval een simpel idee, maar heel goed uitgewerkt, gratis uitgeven, handig voor het onderwijs. Ja, ik word er enthousiast van, dus check het even uit.
Ja, en eigenlijk zijn er dus heel veel grote bedrijven die applicaties maken die dit doen, die je gewoon als simpele, Ramon, simpel, ik noem jou niet simpel, maar als simpele vibecoder. Ramon is overigens gewoon docent ook, hè? Collega docent. Kun je dit gewoon zelf fixen nu?
Ja, ongelooflijk.
Ja, toch?
Ja, en fijn dat zulke dingen gratis worden gedeeld. Heel gaaf. Dan gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol, abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons groeien. Voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl/schoolscan.
Ja, toch?
Hey, gaan we naar de reclame. En we hebben natuurlijk weer een boekentip. En we hebben het boek zelf ook gekregen. Dus ik ben daar dat aan het lezen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eerste deel van het AI van Columbus niet zo interessant vond. Was niet voor mij weggelegd.
Ja, dus gaat vrij diep in op de achtergronden van AI. Een
precies,
beetje
de filosofie. En, ja. Zeg maar, ja, ik ben een persoon en ik rij in mijn auto rij ik hier naartoe. We zitten vandaag bij jou, Marcel. En ik geef heel weinig om hoe die auto precies werkt. Ik hoef dat niet per se te weten. Het gaat er mij om hoe ik zo snel mogelijk daar kan komen. En nou, als het naar de praktijk gaat,
wordt
het
gebruiker.
Ik ben een gebruiker.
Ja, ja.
Maar in het tweede deel wordt het Columbus-model geïntroduceerd. En daar wordt het in mijn optiek heel interessant. Hans heeft het over dat er stuwende vaardigheden zijn, verbindende vaardigheden en dragende vaardigheden. Oftewel, je moet iets kunnen met digitale technologie. Je moet iets kunnen met anderen, dus verbinden. En je moet iets kunnen met jezelf, oftewel die dragende vaardigheden. Lijkt een beetje op wat, hoe heet dat ook, met kwalificatie, subjectivering en socialisatie van Bista. Daar lijkt een beetje op, maar dan een soort van geüpdate versie daarvan. Dus de versie van Hans daarvan. En een van de dingen wat ik heel krachtig vind bij die dragende vaardigheden, dus wat voor vaardigheden heel belangrijk worden voor onszelf, is wendbaarheid.
Ja, ondernemerschap, wendbaarheid, flexibiliteit.
Zo ongelooflijk belangrijk. En ja, dat is wat het gevoel dat ik krijg dat best wel mensen missen in deze tijd. Want wendbaarheid is zo extreem belangrijk. Dus ik ben heel blij dat hij die heel groot daar heeft neergezet. Gaan we naar de reclame. Boekentip! De boekentip!
Ja, een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Derricks het AI van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hoornstra je mee in drie inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl en lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl.
Marcel, we gaan het hebben over open weights modellen.
Ja, wat als open weights of open source modellen goed genoeg zijn, was de vraag. Mm-hmm. In het onderwijs. En vorige week kwam DeepSeek V versie 4 uit. En dat is alweer een open weight model uit China. Die geven eigenlijk al die modellen vrij in het algemeen. Dat op taken als coderen, wiskunde, bijna op het niveau van GPT-5 en Claude opendraait. De recensies zijn weliswaar wat lauwer dan vorig jaar, want toen ontplofte de zaak.
Ja, toen ontplofte alles.
Toen R1 kwam van DeepSeek. Maar dat is eigenlijk bijzaak. Het signaal is dat openweight modellen niet langer een paar generaties achterlopen op de gesloten frontiermodellen. Ze zitten er bijna bij. 3 tot 6 maanden wordt in het algemeen gezegd. En dat verandert het gesprek voor scholen fundamenteel. In Nederland is dat gesprek al lang in volle gang. Alleen weten veel scholen dat nog niet. NPulse en Surf bouwen samen aan EduGen AI, hebben we vaker genoemd. Het is een platform waarmee MBO, HBO en WO via 1 omgeving toegang kunnen krijgen tot zowel open source modellen als Llama en Mistral. En dat wordt gehost door Surf zelf in hun datacenter in Watergraafsmeer, om maar eventjes de details te noemen. Als gepseudonymiseerde toegang tot commerciële modellen als ChatGPT en Claude. Ik ga het dadelijk uitleggen. Sinds september 2025 loopt de pilotfase. Wij mochten er ook aan meedoen. Met onder meer de Universiteit Twente, Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit. En eind 2026, over een halfjaartje, moet het breed beschikbaar zijn voor alle Nederlandse vervolgonderwijsinstellingen. Het is geen commercieel product, maar een publieke voorziening. Gebouwd vanuit publieke waarde privacy, data, soevereiniteit en de vrijheid om tussen modellen te wisselen. Die is heel belangrijk, denk ik. En de vraag, Tom, waar wij het vandaag over willen hebben, is dus niet alleen of openweight modellen er komen. Ze zijn er, ze worden snel beter. En de Nederlandse infrastructuur om er verantwoord mee te werken staat al een beetje in de stijgers. Je hoeft het echt niet op je zolderkamertje te gaan draaien met je eigen server. De vraag is wat het voor scholen gaat betekenen als die modellen goed genoeg worden voor het werk dat we nu nog routinematig naar ChatGPT, Claude of Gemini sturen. En welke keuzes moet je dan als bestuurder of docent of curriculumontwerper al maken om straks niet achter de feiten aan te lopen? Eerst eventjes misschien gepseudonymiseerde data.
Ja, laten we die eens doen.
Ik heb het moeten opzoeken, mm-hmm. Want ik vond het wel echt een heel gaaf woord wat ik niet ken. Dit wil ik vaker gaan gebruiken.
Dat is een Scrabble woord.
Ja, je wil af en toe eventjes iemand overtoepen. Hè? Nee, het betekent iets vrij simpels. Want wat eigenlijk onwenselijk is, is dat als je student bent, of je bent docent en jij stuurt via EduGen AI, jij kiest als model ChatGPT en jij stuurt daar een prompt heen, dan krijgt OpenAI jouw accountgegevens en dat is gekoppeld aan jouw prompt. En dat is iets wat je niet wil. Wat gepseudonymiseerd wil betekenen is dat ergens in Watergraafsmeer in het datacenter wordt er een soort VPN-achtige constructie gebruikt. Dus jij met jouw account stuurt het dan niet naar OpenAI, maar het wordt eigenlijk daar geanonimiseerd. Dus er komt een pseudoniem. En dat maakt dat jij, zeg maar, losgekoppeld wordt van de vraag die je stelt. En dat maakt het wat veiliger.
Ja. Hey, en nog één ding voordat we de discussie starten waarom dit met het onderwijs te maken heeft en wat de impact gaat zijn, is denk ik heel handig om eens te bespreken wat we bedoelen met open source en open weight.
Ja.
Open source is eigenlijk als alles open is, maar bijna geen enkel model is open source, want dan geven ze bijvoorbeeld ook mee met welke data het getraind is. Dat doen ze eigenlijk bijna nooit. Open weight betekent dat het model zelf, dat dat downloadbaar is, vaak via Hugging Face. Dat is een website waar al die modellen staan. En dan kan je dus het model zelf downloaden. En dat kan dus met een DeepSeek, kan dat. Maar bijvoorbeeld niet met een ChatGPT 5.5, want dat is geheim.
4 is de laatste open source van ChatGPT geweest, hè? 4.1 of zo was dat, een jaartje geleden.
Ja? Oh, ik dacht dat die OSS 120B, dat soort...
Dat is volgens mij een 4-model. Maar daar hebben we het een jaar geleden over gehad.
Nou, dat maakt het niet zwaar. Maar wat het dus betekent is, je kan het zelf downloaden en dan kan je dus draaien op je computer. Dan kan je het internet uitzetten en dan gaat dus... dan werkt dat AI-model nog steeds. Wat dus betekent dat je zelfs je pincode van je bankpas erin kan zetten. Het gaat toch nergens heen of niet naar het internet. Het blijft op je computer. Dus dat is heel fijn. Het ding op dit moment is nog dat wij nu als gewone consumenten een te slechte computer hebben om goede modellen te draaien. Dus een van de dingen, Google is bijvoorbeeld ook veel bezig met kleine modellen. Gemma 4 is heel erg goed voor hoe groot het model is. En dat zou je dus met een krachtige laptop zou je een van die Gemma 4 modellen kunnen draaien. En dan kan je dat dus op je computer draaien. Wat dus heel fijn is, want dan heb je dus al die privacy dingen, al dat soort zaken. Daar hoef je dan niet over na te denken. En daarom is het belangrijk dat we dit bespreken.
Ja, en een tussenvariant, want je zegt op je eigen computer, een tussenvariant is dat bijvoorbeeld EduGen of jouw eigen onderwijsinstelling serverruimte heeft. Ja. Model download, die hebben wat krachtigere GPU'tjes, servertjes daar staan en die kunnen dat model gaan draaien. Ja. Dan weet je dus waar je data blijft.
Ja, ja, en voor de duidelijkheid, dit is dus hoe je erover na moet denken. Er zijn 3 opties. De eerste is, je draait het zelf op je computer. Heb je, zeg maar, echt overal heb je
controle.
Ja. De middenstap is wat jij zegt via EduGen AI, dus een partij zoals Surf, die biedt dit aan. Dus ze draaien daar op hun eigen servers of gepseudonymiseerd, dat soort dingen. En de derde optie is, we gaan werken met de big tech. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
Wat eigenlijk 99,5% van alle onderwijsgerelateerde dingen vindt nu plaats via de big tech, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Absoluut.
Een heel kleine happy few is nu bezig met open source modellen via Surf. Ja. Surf doet dus met EduGen echt haar best om dat straks groot uit te rollen voor het hoger onderwijs. Tom, waar staan wij kwalitatief? En hoe lang duurt het nog voor het goed genoeg is in jouw beleving om echt, zeg maar, de big tech een beetje buiten de deur te kunnen houden? Om zo, zeg maar, op deze manier veilig te kunnen werken in het onderwijs?
Ja, vind ik een hele moeilijke vraag dit. Want enerzijds denk ik, ze zullen nooit zo goed zijn als de echte big tech. Mm-hmm. Dus ik als hobbyist, maar ook docent, en wil gewoon het beste onderwijs en het beste voor mijn studenten hebben, dat ik het beste AI heb die mij helpt als docent, dan denk ik van ja, daar komen we nooit. Enige wat mij heel erg zou helpen is als wij daar op een gegeven moment de privacy dingen niet meer aan hoeven te koppelen. Dus op dit moment zet ik geen studentgegevens erin, mm-hmm, bijvoorbeeld. Als we al dat soort dingen niet hoeven te doen, dat zou mij enorm helpen. Maar in principe denk ik dat we enerzijds eigenlijk nooit komen tot het niveau van die big tech, want die zullen altijd maanden voor liggen. En maanden is heel veel in AI-gebied.
6 weken voor.
Het zijn wel 3 modellen of zo. Hè? En aan de andere kant, en dat hebben we ook al meerdere keren gezegd, ja, op een gegeven moment zijn die dingen goed genoeg. Dus als ik een toets wil gaan maken, ja, met een DeepSeek V4, dat ding is zo krachtig en intelligent, dan hoef ik niet per se ChatGPT of Claude voor te gebruiken. Dus ik vind het een hele moeilijke vraag. Hoe denk jij daarover?
Nou, ik ga met je mee, maar ik denk om hem even een beetje uit elkaar te trekken. Ik denk dat als je 90% van de use cases definieert,
ja,
die een docent nodig heeft of een student. Een student wil een slimme chatbot hebben bijvoorbeeld, die kan helpen als tutor of als overhoortoeltje of zo. Een docent wil misschien zijn lesvoorbereidingen maken. Dan heb ik het over op dit moment, hè, hoe het gebruikt wordt. Dan denk ik, ja, dan zijn we er bijna, want dat kunnen die open source modellen ook.
Ja, precies.
Als Surf dat gaat aanbieden, zou ik zeggen, doe dat vooral. Ja. De andere kant van het verhaal is dat wij een beetje in de voorhoede zitten te spelen en zien wat er aankomt. En dat hele agentic verhaal en dat verhaal van jouw boek, wat was het? Hoe noemde jij het? Book to audio, zeg maar. Dus het idee, ik heb nu een stuk stof Net zoals Notebook LM dat omzet en allerlei dingen, kan je dat helemaal maatwerk maken. Ja, daar gaan zij nooit komen. Want op het moment dat zij daar zijn, zeg maar, met die open source modellen, heeft ChatGPT nog een veel gravere functie die dan nog veel, veel beter is. Ja. Dus de vraag is een beetje, waar wil je zijn als onderwijs? Wil je, zeg maar, vanuit het nu denken, zou ik denken, dan zijn we er bijna en gaat het een succes worden? Maar dan zijn er ook nog mensen die dan gewoon wel de nieuwste modellen gebruiken, Frontier. En die denken, ja, maar wat jullie nu aan het doen zijn, dat kan echt veel beter. En daar vind ik een hele ingewikkelde spagaat.
Ja. Nou, ik denk dat voor heel veel mensen eigenlijk straks, dus laat zeggen over 3 jaar of zo, dan zijn we zoveel verder. En dan zijn ook die open weight modellen natuurlijk zoveel verder. Ik denk dat je dan gewoon met 1 prompt krijg je er een scriptie uit, bijvoorbeeld. En dan maakt het echt niet meer uit. Dan hoef je echt niet meer een Clode te gebruiken, want dat is dan gewoon je taak. Ik hoop dat dat dan niet meer een taak is, maar...
Precies. Nou ja, dat is ook een beetje mijn punt, denk ik. Want ik denk dat ik zou dan graag verschuiven van taken naar... Je wilt leren als student en je wil als docent dat je leerling of student leert. En wat zijn dan de manieren om met AI te leren? Dat is best wel text-based nog nu. En daar, hè, we hebben het heel veel gehad over chatbots bouwen en onze AI voor leerlingen. Ik denk dat dat vrij snel met open source kan. Maar ik denk dat de manier waarop we leren nog veel beter kan. We hebben ImageGen net als eerste nieuwtje gebruikt. Ja, daar ga je gewoon niet komen met open source modellen via zo'n veilige instantie als Surf. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Daar zijn zoveel, dat gaat zo hard, zeg maar, dan hou je gewoon niet bij.
Ja.
Dus de vraag is wat je wil.
Ja, en we hebben natuurlijk nog regels en wetten en docenten en leerlingen, studenten die hierin getraind moeten worden.
Zeker.
Dus er zijn nog zoveel heuvels die we nog overheen moeten om zeg maar de big tech te mogen gebruiken, als ik het zo mag zeggen. Dus het wordt nu heel veel gebruikt, maar het mag eigenlijk niet. En straks hebben we een model wat open source is, open weight is, wat ook behoorlijk goed is, maar dan misschien wel gebruikt mag worden. Zet ik ook nog even een vraagteken bij. Dat weet je ook natuurlijk niet. Wat al laagdrempelig is, lijkt me.
Ja, nee, zeker. En kijk, rondom privacy, de hele AVG-wetgeving, soevereiniteit is een groot goed op dit moment. Dat is echt een ding.
Hebben veel mensen het over.
Ja, nou denk ik niet dat je dat oplost met 1 server in Watergraafsmeer, zeg maar. Dat is een thema voor een andere keer, maar ik hoorde, het is echt een zijsprongetje, maar ik luister Moonshots.
Yeah.
Daar zitten een aantal hoog in de boom gasten, zeg maar, die met de Elon Musks en de Sam Altmans elke week zitten te dineren.
Mm-hmm.
En die hebben nogal, die zijn wel een beetje hypers, zeg maar. Dus als je daarnaar luistert, moet je misschien hier en daar een korreltje zout meenemen. Maar zij zeiden, ja, hoeveel procent van het bruto nationaal product moet naar het bouwen van datacenters volgens jullie? En weet je wat degene die het conservatiefst was, zei? Want hoeveel zou jij denken dat er nu omgaat? 0,01% in Nederland of zo? En in Amerika misschien
0,01%, zoiets, ja.
Ja, de meest conservatieve zei 50%. En de andere zeiden 99%.
Nee,
joh. Dus het enige waar het om gaat in de toekomst is genoeg datacenters hebben. En ik dacht ook, dit is overdreven, maar ik ben er wel over na gaan denken. En ik, nou, dus een ander punt voor een andere discussie, maar we lossen soevereiniteit niet op met een open source model. Je hebt daar gewoon de infrastructuur voor nodig. En dat wordt nu kleinschalig opgelost.
Maar dit is het moeilijke van deze discussie, hè? Want ik denk dat we hebben, om nu eventjes naar het nu te trekken, die Gemma 4 kleine modellen van Google, die zijn behoorlijk krachtig. En ik denk dat we, laten we zeggen, over 3 jaar hebben we een veel krachtiger model dan wat we nu draaien. En dat kan je dan gewoon op je eigen laptop draaien. En dan kan je toch zoveel doen. Dus waarom heb je dan al die datacenters nodig en dergelijke?
Ja, mijn punt, dat komt bij het vorige. Ik denk dat je altijd, zeg maar, de nieuwe mogelijkheden ook wil.
Ja.
En even, dit gaat een hele slechte vergelijking worden.
maar ben ik benieuwd.
Op het moment dat wij, zeg maar, geen Amerikaanse auto's willen gebruiken en wij willen onze eigen auto's bouwen, of wij willen een open source automodel waar je data veilig is, maar we hebben geen wegen. En Amerika legt alle wegen aan. Ja, dan, weet je, die infrastructuurvraag is echt veel belangrijker dan... Dus ik vond het echt wel een interessante discussie die gasten hadden. Dus andere discussie, maar... Ik wil even, want we zijn al best wel lang bezig. Ik wil eigenlijk nog even kijken naar... Klinkt allemaal heel mooi, hè? We hebben dan Surfnet, open source modellen. Zitten er ook nadelen aan? En ik denk dan bijvoorbeeld... leuk zo'n model, dat wordt dan een beetje gefine-tuned. Wie houdt dat allemaal bij? En wie zorgt er dan voor dat goed biasvrij is? En wie betaalt daarvoor? Moet je dan als school expertise in huis hebben om dat ook te kunnen doen? Want dit gaat dan voor het hoger onderwijs. Wat roepen we ons op ons af als we claimen dat dat allemaal zo moet? Het is veel makkelijker en laagdrempeliger om gewoon een relatief veilig business account of school account te nemen bij Google of OpenAI.
Ja.
Dan heb je eigenlijk ook hartstikke soevereine en veilige omgevingen. Zeker als ze die service in Europa gaan gebruiken. Mm-hmm. Wat Google al doet.
Ja.
En Microsoft met Copilot al doet.
Ja.
Gaan we nu niet enorm veel aankleden met enorm veel hijsa om het dan net niet zo goed te krijgen, waarbij je heel veel gaat vragen van mensen. Even de andere kant.
Poeh, dat vind ik serieus een hele goede vraag. Ja, het enige wat ik denk is, daardoor heb je wel soevereiniteit. En dat is het grote voordeel wat je dan hebt. Maar in principe blijven de Amerikaanse en Chinese aanbieders altijd veel beter dan wat wij hier zelf kunnen opzetten natuurlijk. En ja, dat gaat heel veel geld en tijd en energie kosten. Ja, het grootste winst zit hem in soevereiniteit.
Oké, maar je soevereiniteit is dan wel een, je hebt nog steeds een Chinees model wat je dan gebruikt. Je zit dan wel te wachten op de nieuwe DeepSeek voordat jij weer een slag kan maken.
Ja, maar dat maakt toch niet zoveel uit?
Maar dat is toch ook niet soeverein?
Hoezo niet? Want dat model heb je dan gedownload. Zij kunnen dat niet meer weghalen.
Ja. Dat snap ik, maar dat is dit model.
Je bent niet afhankelijk van ze.
Ja, je bent 100% afhankelijk van ze, want ze moeten een nieuw model maken wat jij kunt gebruiken om die volgende stap te maken.
Als jij een volgende stap wil maken, dan ben je afhankelijk van ze.
Ja.
Maar deze V4 van DeepSeek, die gaat nooit meer weg.
Nee, dat snap ik wel. Maar die is over een jaar niet meer relevant. Dan heb je V5 of V6 nodig.
Dat is waar.
En dan zit je te wachten tot het Chinese bedrijf het jou levert.
Dat is waar. Ja, maar dat is sowieso het geval, toch?
Precies.
Of denk je dat...
Dat is echt een breed thema, dit.
Nee, maar, ja, dit is, maar je denkt toch niet dat GPT-NL in de buurt gaat komen? Dat dat een relevant model is?
Nee, het is een super ethisch model, maar dat gaat denk ik heel weinig mensen gebruiken. Nee. Omdat
ja, precies. En N-Pulse, die gebruiken de grote modellen.
Ja.
Dus we zijn altijd afhankelijk van Amerika en China. Dus dat is niet een vraag, dat is sowieso. Maar als je hem kan downloaden omdat het open weight is, ben je dus niet meer, zij kunnen het niet uitzetten of iets dergelijks.
Nee, dat snap ik. Daar heb je gelijk in. Dus je bent zelfvoorzienend op het moment dat ze jou iets hebben gegeven en niet meer terug kunnen pakken.
Ja, precies.
Nee, dat klopt, dat klopt. En dat is echt het voordeel van een open weight model. Want als je het hebt, heb je het. Nee, dat ben ik met je eens.
Hey, wat mij hier met deze hele discussie, het gaat best wel verschillende kanten op en zo. Het is echt een heel pittig
vakantie,
thema.
Vakantie,
ja, zeker. Hoe moeilijk de toekomst in te schatten is.
Hmm.
Dat is nog wel even iets wat ik heb. En als ik kijk naar mezelf, ik denk dat over 2 à 3 jaar heb ik een, ik denk misschien wel een account van €500 of zo bij een big tech. Ik denk serieus dat dat gaat gebeuren.
Ik denk dat jij heel laag inschat.
Ja, misschien wel van €1000. Dat ik die persoonlijk, het zou echt goed kunnen dat ik dat heb. En dat ik een open weight model uit China bijvoorbeeld heb draaien op mijn eigen computer. Ik denk dat, en daarmee doe ik allerlei dingen die privacy en dat ik mijn data niet naar buiten wil sturen.
Mm-hmm.
Mijn verwachting is op dit moment, dus april 2026... Dat ik zo over 2 à 3 jaar ga werken. Maar het zou ook volledig anders kunnen zijn.
Ja, ja, en als ik... we gaan een beetje richting afronding. Wat het advies zou zijn voor scholen nu op basis van deze discussie. Uh-huh. Kijk, ik denk dat hogescholen en mbo-instellingen nu gewoon... Het service is natuurlijk een vertrouwd instituut. Die hebben een naam hoog
Absoluut.
Te houden.
Ja.
Die zijn met een pilot bezig. Daar komen straks resultaten. En dan wordt dit gewoon uitgerold. En ik denk eerlijk gezegd dat je als hogeschool en als mbo-instelling sowieso helemaal onder water ligt als het gaat om AI, tsunami, zeg maar. Je hebt eigenlijk nul beleid, want je rent er een beetje achteraan. Ja. En een aantal mensen binnen je organisatie doen hun stinkende best om er iets van te maken. Nu komt er weer iets op je af en die gaan gewoon allemaal keihard ja zeggen hier tegen. Zonder dat ze...
Dat ze allemaal naar Alien
allemaal. Want dit verkoopt heel goed, terwijl ze de volledige consequenties nog niet kunnen voorzien. Want zelfs wij kunnen dat niet.
Zelfs wij.
Ja, dat klonk een beetje arrogant, maar wij zitten redelijk goed erin, zeg maar. En ik vind het een ingewikkelde discussie.
Dit is zo ingewikkeld. Dit is zo moeilijk. We weten echt niet waar dit heen gaat.
Dus ik zou zeggen, als het gaat over niet bang zijn, gewoon doen. Zou ik zeggen, gewoon doen, verdiep je erin. En ga niet gewoon klakkeloos ja of nee zeggen tegen iets. Maar heb er in ieder geval een onderbouwde mening over straks. Test dingen vooral, zou ik zeggen. En ga ook eens een keer meedoen met zo'n pilot. Of probeer eens tegen je IT-coördinator te zeggen, download eens gewoon een klein open source modelletje. Ga er eens mee spelen. En wat is dan de winst en wat kunnen we er al mee? In plaats van dat je afwacht tot een instantie bepaalt, dit gaan we allemaal doen. Dat zou ik zeggen.
Ik denk dat we dit thema een soort van halfjaarlijks moeten laten terugkomen. Dit is zo'n belangrijk thema en er gaat hier nog zoveel op veranderen. Dat is hoe ik er naar kijk. Ik vind het heel complex.
Ja, nou ja, eens. En mijn stelling blijft elke keer, je moet zorgen sowieso dat het beleid niet te ver van de realiteit blijft staan. Dus als je dit allemaal gaat omarmen en studenten en leerlingen die trekken zich daar geen reet van aan en die gebruiken allemaal gewoon ChatGPT, dan heb je er ook niks aan. En dat is ook de realiteit.
Absoluut.
Ik zou zeggen, niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Zijn voor de